Hele goedemorgen allemaal. En wat goed om jullie allemaal weer te zien. 2 maanden geleden dat we elkaar in deze verbondenheid ontmoeten. Alweer velen terug van vakantie, bruinere gezichten, meer uitgerust van buiten en van binnen dan we mogen hopen. Fijn dat we allemaal weer bij elkaar zijn, ook na een serie van zomerdiensten natuurlijk. Fijn om ook als gezamenlijke kerken daar echt ook een beetje gestalte aan te geven. Maar ook weer fijn om hier bij elkaar te zijn. Ook hartelijk welkom voor alle kijkers via TV Hattem en de luisteraars via de radio. Fijn dat jullie ook met ons deze dienst meebeleven. En ik wens jullie ook allemaal een hele gezegende dienst toe. Ik zat te denken wat voor een lied past nou zo na zo'n zomerperiode en weer een beetje een nieuwe start maken. Ik dacht aan het goede wat in zo'n zomer ook naar ons toe komt. 10.000 redenen van dankbaarheid. Over redenen voor dankbaarheid gesproken. Ook een heel blij bericht is dat bij Iris Winkelhorst en bij Niels Pasker vorige week een dochter is geboren, Sophie Catharina. Het gaat goed met hen alle drie, en daar feliciteren we jullie ook hier vandaan heel hartelijk mee. En we wensen jullie daarbij ook de zegen van de Heer toe. En bij de felicitaties betrekken we ook heel graag Gert en Mirjam, opa en oma geworden. Ook van ons allemaal hartelijk gefeliciteerd. Heel fijn en ook een hele grote reden voor dankbaarheid. Ja. Ik nodig jullie uit om te gaan staan. En laten we een moment stil zijn voor onze Heer. En verwacht onze hulp in de naam van de Heer die de hemel schiep en de aarde. De God die eeuwig leeft en die vaststaat aan het werk waar zijn hand mee begon. Er is genade voor jullie en vrede van God onze Vader. Van onze Heer Jezus Christus in verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. Jullie mogen weer gaan zitten. En wil ik jullie een beetje meenemen in het thema van deze dienst. Dat ontleen ik aan het feit dat er over 2 weken, je hebt in de nieuwsbrief kunnen lezen, weer een 24/7 week van gebed wordt gehouden. Wereldwijd. Naar aanleiding van alle nood die er in de wereld is. Alle spanningen, alle conflicten, maar ook honger, klimaat, polarisatie. Heel veel. In het licht van die spanningen lezen we nu ook Psalm 42 over het zoeken naar Gods aanwezigheid in onze levens. Daarna zingen we een Kyriegebed, zingen en bidden. Een Kyriegebed, dat leid ik dan zometeen wel verder in. En Psalm 10 is straks het onderwerp voor de preek. Maar nu eerst Psalm 42, vers 5 en 6.
Thank you.
We willen in een gebed om Gods ontferming de Heer aanroepen, dat Hij zijn barmhartigheid uitstort in deze wereld. En we wisselen dat af met een gezongen Heer ontferming. Ik heb Alex gevraagd om het eerst twee keer met ons door te zingen, zodat we alvast even vertrouwd zijn met de melodie als we het in ons gebed ook plek geven. Het Heer ontferm u, even overnieuw. Na het u zing je het Heer ontferm je gewoon achter elkaar door. Het zijn allemaal zwarte nootjes die we achter elkaar doorzingen. Als we goed naar Alex luisteren gaat het vanzelf goed. Wanneer we bidden roepen we de Heer aan om de nood in oorlogen, in armoede, in lijden. Laten we hem zoeken in ons gebed. Heer onze God, hier staan wij voor u als uw gemeente en wij danken u dat u ons hier weer bij elkaar brengt. Een periode van de zomer, periode van ook optrekken met andere gemeenten samen. Dank ook voor de zegen die u daarin geeft. Terug van velen die op vakantie zijn geweest en dank voor het goede wat u daarin gegeven hebt. En hier nu weer bij elkaar staan we hier voor u, ook met ons oog op de nood in de wereld die ons omringt. En we bidden om uw ontferming over het volk van de Oekraïne. En vragen u, breng recht en vrede. En ook om ontferming over het volk van Israël en van de Palestijnen. Heer, u roept ons op om te bidden voor de vrede van Jeruzalem, zodat alle landen in die vrede kunnen delen. Heer, wat is dat ver weg? Hoor ons als we tot u roepen om die vrede. En schenkt u die alstublieft aan Israël, aan Palestijnen, aan alle volken. We bidden u voor alle plekken waar oorlogen en conflicten zijn. Soedan, Congo, Myanmar en zoveel andere plaatsen. En daarom bidden we tot u, Heer, ontferm u. Heer, we bidden u zich ook te ontfermen over mensen die arm zijn, die veracht worden. Die worden uitgebuit door slavernij. Die slachtoffer zijn van vrouwenhandel. Voor gevangenen, vervolgden. Ook hen die vervolgd worden in uw naam. We bidden voor wie geen thuis hebben. En voor hen naar wie niemand luistert. En hier zie toch ook alsjeblieft al die mensen, al die volken die honger hebben en verlangen naar een bord met eten. Daarom bidden we tot u, Heer, ontferm u. En we bidden u ook voor al die mensen die lijden onder de gevolgen van de klimaatcrisis. Taak maken hebben met overstromingen of hitte. Het zijn vaak de kwetsbaarste die ook hier getroffen worden. We bidden ook voor kinderen die zonder liefde ontvangen en geboren worden. Van hen die haat dragen en anderen pijn doen. Van hen die leven in angst en twijfel. En voor alle die beschadigd zijn door liefdeloosheid en hardheid van anderen. En voor de mensen voor wie hun kruis zo zwaar is, dat ze eronder dreigen te bezwijken. Heer, wat is er een nood in de wereld? Waar kunnen we anders naartoe gaan dan naar u? En daarom bidden wij tot u, Heer, ontferm u. Heer, en u kent ook onze harten en het zien van zoveel ellende en lijden kan ons verwarren. Kan ons ook verlammen. Daarom zien we op u, Heer Jezus Christus. Die zelf binnenkwam in dit lijden. Om het te dragen. En de nood over te nemen. Strekt u uw hand uit. Geeft u een omkeer en breng uw koninkrijk dichterbij. En laat u ons zien waar we verschil kunnen maken. Geeft u ons gevoeligheid, een liefdevol hart. We bidden om uw verlossing, om uw vrede, om uw rijk dat spoedig komt. En Heer, als we uw woord open doen, om ons daardoor te laten aanspreken, te onderwijzen en ook te laten bemoedigen. Dan bidden we dat u spreekt tot ons hart. Zo vragen wij u ons te horen in de naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen. Geef vrede, Heer. Geef vrede. Dat gaan we samen zingen. Het zijn vier coupletten. Laten de mannen vers 2 en de vrouwen het 3 zingen. En allen 1 en 4. Uw vrede wint de strijd. En die hoop mogen we ons vasthouden ook in deze dienst. Samen moment met jullie, Huigert.
Hele goedemorgen allemaal. Leuk jullie weer te zien. Voor ons ook weer even landen, want we zijn net terug van vakantie. We komen net terug uit Zeeland. Afgelopen donderdag waren we nog bij een heel mooi stadje. Daar wou ik jullie even in gedachten mee naartoe nemen. En misschien kun je even een plaatje die ik gemaild heb op de beamer laten zien. Ik weet niet of je die gezien hebt. En anders kun je nog even proberen om hem tevoorschijn te toveren. Als het niet lukt, dan zal ik jullie in gedachten meenemen. Hey, wij waren dus op het op één na mooiste plekje van Nederland. Jullie raden natuurlijk wel wat het mooiste plekje is. Dat is ons eigen stadje in IJssel. Maar het ene mooiste plekje vind ik Schouwen-Duiveland. En wij zaten in Burghaamsteden. En een dorpje verderop, een heel mooi dorpje of stadje moet ik zeggen, is Zierikzee. En als je naar Zierikzee rijdt, dan zie je gelijk iets iconisch, iets heel moois. En ik, nou, dan kijk ik even wat oudere mensen aan. Ik denk dat het voor de kinderen lastig is. Maar wat zie je dan? Wat is het eerste wat opvalt? Wie weet dat? De toren, hè? En wat valt daar dan zo aan op, Jaap? Kijk, nou, dit is hem inderdaad, dit is wat je ziet. Dus als je door dat mooie Zeeland rijdt, dan zie je in de verte iets pompeus opdoemen. En dat is dan deze toren van Zierikzee inderdaad. Ik ga even naar een van de kinderen. Jaap, die vindt hem heel erg mooi. Mag ik jou misschien een klein vraag stellen? Vind jij hem ook mooi?
Ja.
En wat vind jij zo mooi aan die toren?
Ik vind hem gewoon mooi.
Jij vindt hem gewoon mooi. Wat valt er op aan die toren? Ik ga even aan iemand anders een vraag stellen. Mag ik jou een vraag stellen? Wat valt jou op? Wat valt jou op, Jessie? Lijkt die op onze kerktoren?
Nee.
Wat is er dan anders aan deze kerktoren?
Groter.
Hij is groter, hè? Zeg maar gerust, hij is wel wat lomper, hè? Wat dikker. Deze noemen ze in de volksmond de dikke toren. Officieel, als je op Wikipedia gaat kijken, dan vind je niet de dikke toren, dan vind je iets heel anders. De Sint-Lievens Monstertoren. En dit is een toren met een bijzonder verhaal. Deze toren, je kunt het wel zien, is extreem zwaar gebouwd. Die Zeeuwen die waren heel ambitieus en die wilden een toren bouwen die de hoogste van Nederland was, hoger dan de Dom in Utrecht. En ja, als je hier op verder zou bouwen, dan zou dat ook moeten lukken, zou je zeggen. Want hij is vijfkantig. Heeft muren van 3 meter dik en heeft een enorme basis. Je zou zeggen, er ontbreekt nog een stukje. Maar die Zeeuwen die waren heel ambitieus en die begonnen in 1454 te bouwen. Maar ze hadden wat tegenslag, oorlog, brand enzovoort. En op een gegeven moment was het geld op. Er waren een paar schepen gezonken, dat was het smoesje althans. En dat is de reden waarom in het jaar 1510 de bouw gestopt is en dit het resultaat is. Nou, ik vond het wel interessant, want uitgerekend waar we in de Bijbelklas vandaag over gaan hebben, in ieder geval bij de jongste groep, gaat over het volgen van Jezus. En Jezus die gebruikt het beeld van een toren. In dat stukje in de Bijbel vertelt Lucas over dat Jezus steeds ons uitnodigt om hem te volgen, om leerlingen van hem te worden. En Jezus die geeft het goede voorbeeld aan ons, laat zien hoe je dat moet doen. Maar hij realiseert zich ook dat het niet makkelijk is. Hij zegt tegen zijn leerlingen, tegen zijn vrienden, mij volgen is niet zo makkelijk, dat weet ik wel. Het is eigenlijk net een beetje als met het bouwen van een toren. Je moet wel heel goed bedenken waar je aan begint. Je moet zorgen dat je genoeg geld hebt, genoeg tijd hebt, genoeg tekeningen hebt. Je moet berekenen, je moet zorgen dat je genoeg mensen hebt. Anders gaat het mis. Dus dat vond ik wel interessant. Dat is precies wat hier eigenlijk misgegaan is. Ze begonnen heel ambitieus, maar het geld was op. En dan heb je dit. Wat houdt het dan in, Jezus volgen? Nou, daar gaan we het straks verder over hebben. Maar Jezus is echt een voorbeeld waar we allemaal onze tanden op stuk kunnen bijten. Want Jezus die dacht niet alleen aan zichzelf. Die deelde juist altijd. Uiteindelijk deelde hij zelfs zijn leven. Als iemand iets vervelends gedaan had, dan nam hij geen wraak. Maar dan vergaf hij juist weer, zoals zijn vriend Petrus. Hè, die liet hem in de steek. Maar daarna ging hij toch weer naar Petrus toe. Wilde hij toch weer vrienden worden met Petrus. Dus Jezus die geeft het goede voorbeeld. Het is niet altijd zo makkelijk zoals met die toren. Maar het geeft ook niet als het misgaat. Jezus geeft zelf ook aan, maar joh, als het misgaat, zeg dan gewoon sorry. En als je het echt vervelend vindt, dan is het je vergeven. En dan kan er toch nog iets moois van terechtkomen, want het is nog steeds een van de eye-catches van Zierikzee. Wij hebben hem bewonderd, Op elk moment staan de mensen op. Je kan hem ook beklimmen. Dus als je nog eens in Zeeland komt, dan hebben wij een heel leuk vakantieadresje. Dan moet je bij ons maar even komen voor een tip. En straks in Bijbelklas gaan we het verder hebben over een volgeling zijn van Jezus.
Ja, alles is anders door de verbouwing. En dat betekent ook dat de kids verwacht worden 0-1-2 in de Galenscorner, 3, groep 3 in de crèsruimte, 4-5 in de grote ruimte van de laatste eer, 6 in de kleine ruimte en 7 en 8 die blijven hier gewoon bij ons in de kerkzaal. En nu we het toch over de kids hebben, jullie zien dat er voor de bouwplaats een mooi rekje staat, omdat we daar niet door mogen. Maar aan de ouders ook even de vraag dat de kids niet proberen om er over of onderdoor toch die bouwplaats in te gaan. Dat het gewoon allemaal netjes blijft. Bijbelklas, jullie mogen gaan. Het feestje is weer net zo groot als voor de zomer. Wat geweldig. Mooi. We gaan lezen in Psalm 10, geschreven door een dichter die verbijsterd is over hoe mensen zonder God kunnen leven en er tegelijk daardoor ook weer zoveel dingen misgaan. Waarom, Heer, bent u zo ver en verbergt u zich in tijden van nood? In een hoogmoed vervolgen zondaars de zwakken. Maakt die zondaars toch gevangenen van hun eigen plannen. De mens zonder God prijst wat hij najaagt. En als hij rijk is, dan vervloekt en veracht hij de Heer. Hij denkt in zijn waan, niemand vraagt mij rekenschap. Er is geen God, maakt hij zich wijs. Het gaat hem goed, wat hij ook onderneemt. Maar uw verheven oordelen, die raken hem niet. Zijn tegenstanders beticht hij van leugens. Hij denkt bij zichzelf, ik kom niet ten val. Nooit kan het kwaad mij deren. Zijn mond vloekt en liegt. Dreigt met geweld. Zijn tong brengt misdaad en onrecht voort. Op stille plaatsen ligt hij in hinderlaag. Op verborgen plekken doodt hij onschuldigen. Zijn ogen spieden naar weerloze mensen. Hij loert, verborgen als een leeuw in het struikgewas. Hij loert op de zwakke, tracht hem te vangen. Hij vangt zijn prooi in een net en sleurt hem mee. Die buigt, krimpt ineen. En valt in zijn klauwen weerloos. En hij? Hij denkt bij zichzelf, God vergeet het. Wendt zijn blik af. Die ziet het niet. Sta op, Heer. Hef uw hand, God. Vergeet de armen niet. Hoe kan de zondaar u verachten en denken, God vraagt geen rekenschap? Toch ziet u de pijn en het verdriet. U merkt het op en weegt het in uw hand. Op u vertrouwen weerloze mensen, de wezen. U komt hen te hulp. Breek de macht van de goddelozen. Eis rekenschap en ban het kwade uit hier. De Heer is koning voor eeuwig en altijd. Vijandige volken verdwijnen uit zijn land. U, Heer, verhoort de wens van de nederigen. U bemoedigt hen en luistert met aandacht. U doet recht aan wezen en verdrukten. Geen mens kan hen nog uit het land verjagen. Gemeente van onze Heer. Broers, zussen, jong en oud hier in de kerkzaal, ieder verbonden met ons via de video, nu op dit moment of later. Ik neem jullie even mee in een kort stilstaan bij die nood waar we ons in deze wereld op dit moment op willen richten. Plekken waar nu conflicten zijn. Een paar licht ik eruit. Rusland, Oekraïne. 4,7 miljoen vluchtelingen. Honderdduizenden doden. Israël, Gaza, tienduizenden doden. Groot deel van de bevolking ontheemd. En dan vier, laten we het noemen, vergeten oorlogen die veel minder in het nieuws zijn. Maar in Burkina Faso zijn 2 miljoen vluchtelingen door stammentwisten, door droogte, door alle spanning die dat ook weer met zich meebrengt. Myanmar, een burgeroorlog, ook weer een aardbeving daarom overheen, 4 miljoen vluchtelingen. In Congo, strijd om bodemschatten, 8 miljoen. Dat zijn cijfers die iedere verbeelding tarten. Zuid-Soedan, 150.000 doden. De laatste jaren, 6,3 miljoen vluchtelingen. En dan gaat het alleen nog maar over de conflictgebieden. Als we kijken naar armoede in de wereld en mensen door gebrek aan middelen kansarm worden, dan zien we hier de plekken naarmate ze donkerder worden, mensen in diepere armoede verkeren. En het donkerrode, 60-80% moet minder dan van $1 per dag zien te leven. Waar de meeste honger heerst. Witte gebieden in Afrika zijn de cijfers niet van bekend. Als je kijkt naar de klimaatimpact, zowel in de zin van overstromingen als van hitte, dan zie je dat juist die gebieden die al zo kwetsbaar zijn, ook hier nog weer eens extra geraakt worden. Ons gebed zeiden we tegen de Heer van zoveel leed en spanning en nood kan ons verwarren en ook lam slaan. En tegelijk zet stilstaan bij de nood van de wereld ons ook stil bij ons eigen hart. Waar draag ik bij aan spanning, aan verschil, aan misstanden, aan onrecht? Wat gaat er in mijn eigen binnenste schuil? We kunnen niet over daar praten zonder hier te kijken. Het algemene gevoel wat op kan stijgen op het moment dat we hier nu ons op richten, is: God is verborgen. En God heeft deze wereld vergeten. En dat zeggen we hier nu in de kerkzaal tegen elkaar, maar ook als je buiten de kerk leeft en denkt, dan kun je precies datzelfde gevoel hebben. God is verborgen. God is het vergeten. Is het levensgevoel wat we met zeer velen delen. En is het de vraag van: hoe reageren we op deze algemeen menselijke ervaring? En dan zien we bij de dichter van de psalm dat hij zich tot God richt en roept: waarom, Heer? Waarom verbergt u zich in tijden van nood? Vergeet de armen alsjeblieft niet. Een gelovige psalmdichter, God is er. En die thema's verbergen en vergeten keren terug in zijn psalm. En die waarom vraag die naar de hemel geslingerd wordt, die zien we op zoveel plekken in de psalmen terugkomen. Heer, waarom woeden de volken? Waarom verlaat u mij? Vergeet u mij? Verstoot u mij tot 3 keer toe in 3 psalmen? Verbergt u zich? Waarom trekt u uw hand terug? Waarom zouden de heidenvolken zeggen, waar is hun God? Waarom? En dan daartegenover de mens zonder God, waarvan we in de psalm lazen dat hij de Heer vervloekt en veracht. En zo roept niemand, vraagt van mij rekenschap. Ik kom niet ten val. Nooit kan het kwaad mij deren. Soeverein, mijn eigen gang. En dan zien we, we lazen dat ook, dat die mens zonder God zegt, er is geen God. Dat wil zeggen, er is geen God die over mij oordeelt, die zich iets van mij aantrekt, waar ik rekenschap tegenover moet afleggen. In de tijd van het Oude Testament was het idee dat er helemaal geen God zou zijn, uitgesloten. Maar het is een God die zich nergens mee bemoeit en waarvan je dan ook rustig kunt zeggen, ach, hij heeft zijn aangezicht verborgen. God die vergeet het. Ik kan doen wat ik wil. Dan zien we ook dat die thema's van verbergen en vergeten in zijn leven terugkomen. Maar waar de gelovige roept tot de Heer, kom, zegt de mens zonder God niks met hem te maken. Hij vergeet het toch. Een lied van 2.500-3.000 jaar geleden. Wat in het heden nog even actueel is. En dan lezen we in deze psalm dat de dichter roept tot de Heer. Sta op. Hef uw hand, een hand van verlossing, uw sterke arm tot redding. U kunt het. Doe iets. Hier kom ik straks op terug. Maar hier leren we aan de hand van de psalm hoe we kunnen bidden. Een appel. Appel doen op de Heer. Maar wat mij nou in deze psalm ook zo trof, was de ongelooflijk scherpe manier waarop de psalmdichter het leven buiten God om typeert. Hoe dat eruit ziet. En een paar punten wil ik met jullie erop uit oplichten. De pijlen worden gericht op de onschuldigen, de armen, de ellendigen. Iemand die niks verkeerds heeft gedaan, iemand die kwetsbaar is, iemand die geen mogelijkheden en middelen heeft om zichzelf voor zichzelf op te komen, iemand die in verdrukking zit. De machtige zonder God zoekt dat wat kwetsbaar is. En daar gaat hij op los. Leugens. Tegenstanders beticht hij van leugens, terwijl zijn mond vol is. Hij vloekt en hij liegt. Liegt zelf. Dreigt met geweld. Zijn tong brengt misdaad en onrecht voort. We hoeven maar om ons heen te kijken en overal waar macht bij mensen terechtkomt, is het risico dat ze zich van leugens gaan bedienen om aan de macht te blijven, levensgroot. Politieke leiders, hoe vaak worden we vandaag niet meer geconfronteerd dat ze gewoon dingen zeggen die niet kloppen. Liegen. Onwaarheid. internet, als aan alle kanten gevoed wordt met fake nieuws, wat kun je betrouwbaar vinden en op rekenen? En wat is gewoon niet waar? Wat zijn gewoon leugens? Dat zijn de vragen die de wereld die ons nu op dit moment omringt steeds meer omhoog komen. En je kunt met stemmanipulatie nu al de stem van iemand nabootsen en laten zeggen wat je wil. En de avatars, dat je met videobeelden iemand gewoon kan manipuleren alsof hij daar echt zit en kan laten doen wat je wil. De leugens omringen ons. En in Psalm 10 wordt het al treffend getypeerd. En de machtige, die maait uit de weg wat tegen hem opstaat. Op verborgen plaatsen doodt hij de onschuld. Hij schroept uit om de ellendige te overvallen, om hem dan in zijn net te trekken, gevangen te nemen, krachteloos te maken. In heel veel conflicten in deze wereld zie je dit patroon daarachter schuilgaan. En op het moment dat we zo even in een paar streken het weerloze wordt gezocht, de leugen, het doel is te doden en gevangen te nemen, dan kan dat een wereld ver weg zijn. En dat is in veel gevallen ook zo. Maar het is ook een wereld dichtbij. Hoe vaak sluiten we in ons eigen leven mensen niet uit. Maken we mensen met woorden iemand anders klein. Drukken hem naar beneden. Proberen wij op onze eigen manier een ander zo te manipuleren. Dat hij doet wat ik wil. En maak je hem ook een soort van gevangen in jouw net. Dat wat zich in het wereldgebeuren in het groot afspeelt, speelt zich in ons eigen hart. In het klein af. En het werk aan deze preek geeft mij het gevoel van je bent bezig met wat iets te groot is, wat te groot is. Hoe kun je dit in de gemeente zo meenemen en neerleggen dat het past? Het past niet. We voelen ons weerloos. En tegelijk voel je klein worden omdat je proeft van ja. Dat is ook een binnenwereld die dit weer spiegelt. En dan wordt de roep tot de Heer om verlossing in de wereld ook een roep om verlossing van mezelf. Wat me ook nog opviel was dat er wordt gehandeld in het verborgen. Het is een hinderlaag. Verborgen plaatsen, nog een keer een hinderlaag. Een schuilplaats, voor de derde keer een hinderlaag. En dat deed mij zo denken aan de wereld van social media waar we tegenwoordig in zitten. Waar je met een gefingeerde naam helemaal kan leeglopen. En alles kan uitkramen wat je wil. En niemand vraagt je rekenschap. Kan niet eens. Hoe zouden ze moeten traceren dat jij de bron bent? En hoeveel levens worden niet vernacheld door dit gedrag? Vanuit een hinderlaag toeslaan. En in die tijd was het nog fysiek. Tegenwoordig is het digitaal. Het ruïneert een samenleving als die riolen van de social media op die manier mensenlevens ondermijnen en kapot maken. Het is de geest van het leven buiten God om. En nu? Ik kom terug op het appel van de dichter aan het adres van de Heer. Sta op! Hef uw hand op, o God. Vergeet de armen niet. Die mensen niet de mogelijkheid hebben om zelf voor zich op te komen. En dan ook die existentiële verzuchting, een moeilijk woord, die verzuchting uit het diepst van zijn ziel. Hoe is het nou mogelijk dat de zondaar u kan verachten en kan denken, ach die God, nergens te bekennen, die vraagt toch geen rekenschap. U bent God en hoe kan die ander daar nou zo mee wegkomen, Heer? Dat kan toch niet? Dit is een mens die in volle vrijmoedigheid tegenover zijn schepper gaat staan. Het verbond wat God met zijn volk en met zijn kinderen sluit, 100% ernstig neemt. Heer, als u zich dan met ons verbindt en als we dan uw kind mogen zijn, nou, dan mag u het horen ook. De dichter van Psalm 10 leert ons bidden. Breek toch de macht van de goddelozen. Eis alsjeblieft rekenschap. Die verantwoording moet er gewoon komen. En ban het kwade uit. Dit is de dichter die opstaat. En roept om recht. En tegelijk. Ook de dichter die nederig en eerbiedig knielt en beleidt. Heer, u ziet toch al die pijn en dat verdriet. U merkt het toch op. U legt het toch in uw hand. U neemt er toch nota van. In het licht van het Nieuwe Testament mogen we God zij dank zeggen. Ja. Jezus hier op aarde rondliep. Heeft hij deze pijn en dit verdriet recht in de ogen gekeken. En gezien. En gewogen. Op uw vertrouwen, weerloze mensen, de wezen, zij die geen helper hebben. U komt hun te hulp. En nu komt de belijdenis vanuit zijn buik. De Heer is koning, voor eeuwig en altijd. Vijandige volken verdwijnen uit zijn land. U, Heer, verhoort de wens van de nederigen. U bemoedigt hen, luistert met aandacht. U doet recht aan wezen en verdrukte. Geen mens kan er nog uit het land verjagen. Hier zie je de schildering van het koninkrijk van God. Hier zie je de schildering van een mens die het koningschap van God erkent en belijdt als Heer, u bent koning. Toen Jezus Christus aan het kruis van Golgotha weigerde om ervan af te komen en op een menselijke manier te bewijzen die koning was, droeg hij dit leed. En onttrok hij zich aan al die goddeloze machten die ook zijn leven kapot maakten. En hij stelde ze openlijk tentoon. Zo ziet onrecht eruit. Het was om gillend gek van te worden wat er met hem gebeurde. Maar daardoor kunnen wij vandaag beleiden dat hij de wens van de nederigen hoort. en bemoedigt en luistert met aandacht. Want hij heeft het laten zien dat het hem echt serieus was. En toen hij 3 dagen later opstond uit de dood, zette hij er een dikke streep onder. Het is echt waar. Er gaat recht geschieden. De Zoon van de Mens komt weer op de wolken van de hemel. En dan zal hij recht doen aan wezen en verdrukte. En dan komt ten volle zijn koninkrijk, waarbij geen mens nog weerloze en onschuldige en arme uit het land kan verjagen. Psalm 10 is een psalm die ons meeneemt in de grimmige werkelijkheid van de wereld waarin wij leven, om ons heen en in onszelf. Maar tegelijk een uitzicht geeft op het koningschap van onze Heer, wat voor altijd is en stand houdt. Laten we ook Psalm 10 in gedachten houden als we in de stilte God zoeken en hem aanroepen. Een appel op hem doen en volkomen serieus nemen in zijn koningschap. En laten we niet vergeten te bidden: Heer, vestig het ook in mijn hart. Amen. Laten we danken en bidden. Heer onze God, Vader in de hemel, met de dichter van de psalm, roepen we tot u, sta op, Heer. Hef uw hand, God. Uw hand die kan verlossen. Uw arm die sterk is, Heer. Strek die uit. Doorbreek de conflicten. Groot. En dichtbij. En vergeet de armen niet en de hulpelozen. En die geen helper hebben. Zie naar hen om. Breng een keer. Heer, er zijn zoveel mensen die denken dat ze hun gang kunnen gaan. Mensen met grote macht. Met grote politieke invloed. Indrukwekkend geen rekenschap te hoeven afleggen. Heer, breek ook die macht. En laat voor ook voor hen het moment komen dat ze rekenschap moeten afleggen. Heer, ban het kwaad uit. En doet u dat ook in ons eigen hart. U die ons kent. De diepten kent van onze eigen gedachten, die soms zo lelijk zijn en zo scheef. Laat uw koninkrijk komen, Heer. Ontferm u. Heer, zo roepen we tot u. Vanuit deze wereld. Vanuit ons hart. En hoort u ook te danken. Voor de mooie dingen. Waar we blij mee zijn. Ook in ons midden. Geboorte van Sophie. Dank u wel dat u haar aan Iris en Niels hebt gegeven. En we bidden dat u hen zegent. Dat Sophie voorspoedig mag ontwikkelen en opgroeien. Heer, we bidden ook al vandaag dat als ze ouder wordt, ze mag ontdekken en erkennen dat u haar gemaakt hebt en haar vader wil zijn. Heer, zegen en alle. En we danken ook dat Mirjam en Gert opa en oma mochten worden. Heer, voor hen een geweldig moment in hun leven. En we bidden ook dat u hen in het grootouderschap uw zegen geeft. Dank u ook voor de mooie dingen die we mochten horen over Nuru. Dank u wel dat ze een goede vakantie heeft gehad en dat ze zich ontwikkelt. En Heer, geef alsjeblieft dat alle mogelijkheden die ze heeft ten volle tot uitdrukking komen. Heer, en doe haar genieten van het leven. Met de zus en de broers en met de ouders. Broer en met de ouders. Heer, we bidden voor zuster Marie Kroes. Als ze dinsdag wordt geopereerd aan haar heup. Heer, verlos haar van haar klachten. En laat het goed verlopen. Zegent u het hele proces. En geeft u herstel. Heer, voor alle luisteraars en kijkers van TV Hattem bidden we u. Dank voor de verbondenheid zo via de knalen van de elektriciteit. Kent u hen ook? In hun hart, in hun omstandigheden. Als er moeite is, tegenslag, zoekt u hen op. De plek waar ze zijn. En geeft dat ze zich door u laten vinden. En reikt u in de diepte van hun hart waar geen mensenwoord kan komen. Maar uw hand hen kan zorgen en dragen en leiden. Geef ook hen zo uw troost. Heer, voor Red en Kind bidden wij en we danken u voor alles wat zij doen om kinderen in kansarme situaties mogelijkheden te geven voor ontwikkeling, voor scholing, voor opvoeding, voor een liefdevolle omgeving. En we bidden ook het geld wat bij elkaar gebracht wordt, ook gezegend wordt. En ook tot zegen is voor al deze kinderen. We bidden voor iedereen die terug is van vakantie. Dat het opgeknapt zijn door de rust en door de nieuwe indrukken in de cultuur, in de natuur. goed doet en weer energie geeft om verder te gaan. En voor wie nog op vakantie zijn. Heer, breng ze ook veilig thuis. En geef dat we dan samen ook weer met elkaar u mogen volgen. Heer, zo zien we naar u op. Hoort u ons in de naam van Jezus, onze Heer. Amen. Aanstaande zaterdag rommelmarkt voor de Oekraïne. Jullie hebben daar een en ander over gehoord. En Peter, die vertelt er nog iets van. En Bernhard.
Inderdaad, want ik heb voor jullie een uitnodiging. Gijs heeft het al verklapt. Aanstaande zaterdag is de grote rommelmarkt. Ja, wie weet dat niet. Dat is al heel veel jaren een goede traditie om de laatste zaterdag van de zomervakantie heel hard om te toveren tot een grote rommelmarkt. En in dat gebied van die rommelmarkt valt ook onze kerk. Het is natuurlijk een hele mooie gelegenheid om daar als kerk ook iets mee te doen. Nou, we hebben gelukkig de mogelijkheid gekregen om met Oekraïne-projecten daar een feestje van te maken. We gaan in de herfstvakantie met ruim 40 mensen naar Oekraïne. Dat is het plan. En daar is geld voor nodig, want we willen geld meenemen om de projecten die we daar willen gaan doen met kinderen, met klussen, ook te kunnen bekostigen. Dus daarom hebben we vol uitgepakt. Dat scheelt dat je al met 40 mensen bent. Dan kun je heel wat uitvoeren. Dus ja, hier bij de kerk is het vanaf zaterdagochtend heel vroeg. Ik denk vrijdagavond al, behoorlijk wat activiteit. Er is kindercircuit, dus kom vooral ook met de kinderen. We zetten de tuin vol met leuke dingen. We hebben eten, drinken, er zal een groot terras zijn. En er is ook, het wordt ook omlijst met muziek. En uiteraard rommel, of liever gezegd boeken en speelgoed. Bij de familie Wassink in de garage is heel wat speelgoed en boeken verzameld de afgelopen tijd. Stel dat je nog wat hebt, dan kun je dat altijd even brengen. Maar doe dat dan hier vrijdagavond. Want dan staat alles al klaar om zaterdag de markt op te gaan. En we willen jullie van harte uitnodigen om te komen. En gewoon ervan te genieten wat wij allemaal met elkaar gedaan hebben. Ja, Bernhard staat naast me, want die heeft nog een vraag. Want om op het terras lekker verwend te kunnen worden, hebben we nog wat nodig.
Yes, inderdaad. Om dus lekker nog wat lekkers te hebben op het terras, hebben we taarten nodig. Ik ben eigenlijk op zoek naar een aantal bakkers. Dus ik zou eigenlijk graag 10 handen in de lucht willen zien. Om op de rommelmarkt lekkere verse taarten te kunnen verkopen, taartpuntjes. Ik zie mijn opa daar al het goede voorbeeld nemen. Even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ach nee, ja, ik zie hier in ieder geval wat in de lucht gaan. Als we jullie nou straks na de kerk hier komen, dan kunnen we even afstemmen. Want we willen het categoriseren in 3 taarten. Dus dan kunnen we even afstemmen wie wilt maakt. Helemaal top, bedankt.
Snelle handel, kerel. Het zijn taarten waar 12 punten uit kunnen. Hè? Dus dat is gewoon een wagenwiel. Dat even voor de bakkers helder is. Toch? Yes, ja. Collecte voor kerk en red en kind. En he has got the whole world in his hand, zingen we als afsluiting. Ontvang de zegen van de Heer. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u oplichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u zijn vrede. Amen.